Goed, we gaan verder met Openbaring 6. Waarin we hebben gelezen dat tal van kosmologische rampen de schepping treft. En we gaan eens even de versen langslopen om te zien wat daar nu staat. En dan beginnen we allereerst met vers 12. Waar dan staat: en ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. Nou, dit lijkt op rampen, zoals we ook in deze tijd tegenkomen. Alleen dan zullen we zien dat ze tegelijkertijd plaatsvinden. En er volgt nog meer op. Grote aardbevingen kennen we. De zon werd zwart als een haren zak. Dat zou je kunnen zien als een zonsverduistering. Die haren zak, die duidt op zwart geitenhaar. En dat zwarte geitenhaar, dat werd ook als een rouwgewaad gebruikt. Je zou kunnen zeggen, ja, de aarde die raakt in rouw vanwege alle ellende, maar ook vanwege alle doden die daar zijn. En de maan die werd als bloed. Kan wellicht ook door een verduistering gebeuren. En dan lezen we verder in vers 13. En de sterren van de hemel vielen op de aarde. Voor de een zal dat een letterlijke ster zijn, voor de andere een meteoriet. Het is maar net wat je opvatting is. Zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Ja, uit dat beeld van die vijgenboom zie je dat de vijgen nog onrijp zijn. Dus in feite ook zou je kunnen zeggen van ja, de tijd is nog niet rijp voor de wederkomst van Christus. Zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als zijn harde, door een harde wind wordt geschud. En dan zien we het volgende in de hemelweek terug als een boekrol die wordt opgerold. Nou, hoe zou je dat kunnen zien? Nou, in Genesis 1 wordt gesproken over het uitspansel. En dat uitspansel dat maakt als het ware scheiding tussen de hemel waarin wij leven en de hemel daarboven. Dat staat soms allemaal wat moeilijk verwoord, maar je kunt er eigenlijk die blauwe koepel die je vaak ziet op een heldere dag. Ja, dat is de afgelopen week wel gehad, vandaag is het weer drama. Maar dan zie je als het ware een blauwe koepel. Nou, dat kun je beschouwen als het uitspansel. En je zou je dan wellicht voor kunnen stellen dat als wat hier staat, is dat het als het ware dat blauw van die hemel wegtrekt. Dat je dan een situatie krijgt, en het is een beetje speculeren hoor, dus zeg nou niet dat het daadwerkelijk zo is. Maar dan zou je kunnen zeggen van ja, wellicht trekt dat hele blauw van die hemel weg. En krijg je te maken met wat je vaak op planeten ook ziet, een zwarte hemel met alleen sterren die je daar ziet. En de hemel week terug als een boekrol. Die wordt opgerold en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Nou, en dat zou je dan ook wel weer kunnen zien als aardverschuivingen die plaatsvinden. Nou, je vindt daar ook dan eigenlijk weer iets over geschreven in Hebreeën 1 vers 9. Hebreeën 1 vers 9, bladzijde 1864 van de herziene Statenvertaling. Hebreeën 1 vers 9 tot 12. Waar dan staat, en wat je dan ook natuurlijk wel weer als oorzaak kan zien van alle oordelen op de aarde: u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Het gaat natuurlijk hier over de zalving van de Heer Jezus Christus. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Ja, God blijft bestaan, dat is ook in die tijd van belang om te weten. Maar de hemelen die zullen opgerold worden. Hè, en je ziet dan uiteindelijk ook van dat het aardrijk veranderd zal worden. Er zal uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Nou, gaan we weer even terug naar Openbaring. In Hebreeën vind je daar dus een bevestiging van wat er gebeurt. We zagen net in vers 14 dat er sprake is van aardverschuivingen. Dan gaan we naar vers 15. Vers 15 is wel aardig om te zien. Dan begint het in de hiërarchie bovenaan en het eindigt zo'n beetje onderaan. Dan lezen we in vers 15: en de koningen van de aarde, dat zijn de belangrijkste machthebbers. De grote, die komen daar direct onder. De rijken, als je rijkdom hebt, heb je ook macht. De oversten over 1000, daar gaat het over de legerofficieren. De machtigen, En alle slaven, de slaven worden hier gekoppeld aan de machtigen, ze waren namelijk het eigendom van de machtigen, die slaven. En vrije verborgen zich in de grotten tussen de rotsen in de bergen. Men is bang voor wat er gebeurt gaat. Wat er gebeurt. Nou, dat is natuurlijk ook logisch als je leest wat daarvoor staat. Daar word je ook allemaal niet zo vrolijk van. En dan denk je van ja, we vergaan. Het is voorbij. Het is over en uit. Nou, dat is ook een reactie die we al eerder hebben gelezen in vers 16 en 17. Nou, het is in dat opzicht wel weer aardig om daar ook weer een ander gedeelte naast te leggen. En dan gaan we naar Jesaja 2. Jesaja 2, dat is bladzijde 1054 van de Herziene Statenvertaling. Jesaja 2, bladzijde 1054 van de Herziene Statenvertaling. En in dat opzicht, hè, natuurlijk ook helemaal niet vreemd dat als er rampen gebeuren, dat mensen daar angstig van worden. Maar het was hier dan zo mooi geweest als ze hadden erkend van dit doet de God die hemel en aarde heeft geschapen en laten we hem eer betuigen. In plaats daarvan hebben ze zoiets van nou laat ons maar liever sterven voor hem. Jesaja 2 vers 10 tot 12. Ja, daar zien we dan ook in dat men de rotskloof ingaan. Wat men toen in die tijd was dat gebruikelijk. Dat als je, ja, als er vervolging was, als er oorlog was, dan vluchtte men de woestijn in en dan ging men grotten en holen in. Nou, ik vind Jesaja 2 vanaf vers 10 toch al een heel duidelijk beeld geven van ook hoe het in de eindtijd zal zijn. En maar ook hoe de mens in elkaar zit. Ga de rotskloof in. Verberg u in het stof uit angst voor de Heere. En vanwege de glorie van zijn majesteit. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden. En de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, omdat hij vernederd zal worden. Ja, wat je natuurlijk ziet is dat de mens hoogmoedig is. En dat de mens zich als een god beschouwt. Dat begon natuurlijk al in de Hof van Eden. Toen Adam zich datgene en Eva zich datgene toe-eigende wat van God was. En die hoogmoed, die zien we hier dan verbroken worden. Nou, lees nog even verder in vers 17 van Jesaja 2. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden. En de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Ja, God zal zich uiteindelijk door Christus als koning tonen. En de afgoden, ze vergaan volkomen. Dan zullen zij de grotten van rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit, als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Nou, dit is eigenlijk een beetje een wat uitgebreidere beschrijving van wat we net in Openbaring hebben gelezen. De mens die beseft dat zijn afgoden en alles wat hij zelf heeft opgebouwd, en misschien kun je het kapitalisme, de geld als mammon ook als een afgod beschouwen. Nou, dat was een afgod in de tijd van de Heer Jezus. Maar dan ziet men van ja, dat is, dat helpt mij niet, die afgoden. En geluk kan ik niet afkopen en verzekering tegen lijden, dat heb je wat dat er gaat niet. Dan gaan we even terug naar Openbaring 6. Openbaring 6, gaan we naar het 16e vers. En daar staat dan, en zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Opmerkelijk is dat men dus het lam wel kent. Maar dat is misschien ook wel logisch, omdat er ook van hem geprofeteerd zal worden. Door de 144.000, maar misschien ook wel door de twee getuigen waar later over gesproken wordt. Men zal uiteindelijk tot erkentenis komen, en ik vermoed dat dit toch al echt vlak voor de wederkomst van Christus is. Ja, dat de Heere, Jahwe, God is, en dat het Lam Christus zijn zoon is. Nou, hier zien we trouwens, zowel God als het Lam, beide genoemd. Ja, ze treden beide op als oordelende. Nou, dat Christus optreedt als oordelende zien we ook al eerder terug in Openbaring. Kijk naar Openbaring 1, vers 16. En er is wel nog wel heel wat meer versen bij te noemen, maar dat gaan we nu niet doen. Openbaring 1 vers 16. En hij had 7 sterren. Het gaat over Christus in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn verschijning was zoals de zon schijnt in haar kracht. En met dat tweesnijdend scherp zwaard. Dat ziet op zijn oordelend vermogen. Dan gaan we naar het laatste vers van Openbaring 6. Waar dan in vers 17 staat. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande houden? Nou, dan zie je eigenlijk in het vers dat je bepaald wordt bij een subonderwerp van het boek Openbaring. Namelijk Gods afrekening met de goddeloze mensheid. Gods afrekening met alle goddeloosheid en alle kwaad. En natuurlijk gaat het om de verschijning van Jezus Christus als heerser. Om de bevrijding van de aarde. Ook om de bevrijding van de gelovigen, maar ook zie je hier een afrekening met alle goddeloosheid. En dat is uiteindelijk ook waar het om gaat bij het openen van het zesde zegel. Dit geeft, het zesde zegel, het boodschap van het zesde zegel is, de grootte van zijn dag, de grote dag van zijn toren is aangebroken, en wie kan dan staande houden? Nou, en op die vraag wordt dan eigenlijk wel weer antwoord gegeven in 7. Hoofdstuk 7, namelijk wie kan staande houden? Nou ja, dat zijn zij die verzegeld zijn. Als je dat verzegelen nou weer even doortrekt, je kunt dat natuurlijk zien als een letterlijke verzegeling. Komen ze ook nog even op. Een letterlijke verzegeling als een teken op je voorhoofd. Maar je kunt het ook zien als de verzegeling met Heilige Geest. Wat trouwens ook net zoals als dat zegel wat men letterlijk vroeger op het hoofd kon krijgen. Wat een teken is, is dat je Gods eigendom bent. Dat je God toebehoort. Alleen wie God toebehoort, kan staande blijven. En hoe bleef men dan staande? Ja, doordat men het gewaarde had gewassen in het bloed van het lam. Nou, ook nu is het weer interessant om weer eens even naar het Oude Testament te gaan. In dit geval nemen is een Bijbelboek waar we niet zo vaak komen, namelijk Nahum. Nahum 1, en dat is bladzijde 1478. Nahum 1. Bladzijde 1478. Nahum 1, vers 2 tot 8. Een last van Nineveh, aan Nineveh opgelegd, daar gaat het hier over. Maar het gaat hier dan even om het beeld wat geschetst wordt. Nahum 1, vers 2 tot 8. Een naijveren God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere. En zeer grimmig. Dat is ook wat we in Openbaring 6 tegenkomen. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toren jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. Nou, ook daar vind je dan als het ware weer een antwoord op het gebed van die zielen onder het altaar die zich afvragen wanneer grijpt God in. De Heer is geduldig, dat zien we, maar uiteindelijk zal hij met zijn gerechtigheid komen. De weg van de Heer is in een wervelwind en in storm, wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwekt, de bloesem van de Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem, de heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Nou, daar vinden we natuurlijk een treffende overeenkomst met Openbaring 6 vers 17. En wie kan dan staande blijven? Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. Verwoesting van de schepping hier ook. Kosmologische rampen. En dan komt het toch nog een bemoedigend woord in vers 7. De nacht, de Heere, is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Nou, dan worden we denk ik toch ook wel bepaald bij die 144.000. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats. En duisternis achtervolgt, ja, niet degene die hem dienen, maar zijn vijanden. Ja, wie kan stand houden en aan wie toont God zijn goedheid? Nou, dat zien we dan uiteindelijk terug in Openbaring 7 vers 1 tot 8. En dat is dan het volgende waar we het over gaan hebben. Dus wat betreft dat zesde zegel hebben we het nu gehad over de kosmologische rampen. En dan komen we bij ons tweede onderwerp uit. En dat betreft de 144.000 verzegelden. En laten we dan allereerst maar eens vers 1 tot en met 8 gaan lezen. Openbaring 7, vers 1 tot en met 8. En dit is eigenlijk ook zo'n beetje het laatste onderwerp van vandaag. Hierna zag ik vier engelen staan op de hoeken, op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen, van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij brengen geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naphtali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. En bij elkaar zijn er dat dus 144.000. Nou, en als we dit gedeelte gaan lezen, zijn we nog steeds op de aarde. Hè? Dat begint vanaf Openbaring 6, vers 1. En dat eindigt dan aan het einde van dit gedeelte. Vanaf Openbaring 7, vers 9 zijn we weer in de hemel. En je zou misschien wel kunnen zeggen, die 144.000 op aarde zorgen ervoor dat er uiteindelijk een hele menigte, zijn het middel van God om uiteindelijk een hele menigte voor Gods troon in de hemel te krijgen. Zo zou je het kunnen opvatten. He, als je het in die lijn bekijkt. Maar goed, laten we eerst eens beginnen bij het begin. En dat is vers 1. En daar zien we vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. En die vier engelen die houden vier winden vast. En die winden staan voor oordeelswinden. En die mogen nog niet gaan waaien voordat er 144.000 verzegeld zijn. Dus die vier engelen zijn in feite vier gerechtsengelen. En die vier winden zou je ook gewoon kunnen opvatten als vier windrichtingen. Je kunt dat terugzien, gaan we niet opzoeken in Jesaja 11 vers 12. En die wind staat hier dan vanuit alle richtingen van de aarde voor het oordeel over de aarde. Nou, en daar wil ik dan toch nog wel wat over lezen om dat nog weer wat duidelijker te maken. We komen dat namelijk ook in Daniël 7 tegen. Daniël 7, bladzijde 1402. Dus het gaat hier om vier winden. Door vier engelen, gerichtsengelen vastgehouden. En je zou kunnen zeggen, het zijn vier oordeelswinden in de hand gehouden door vier gerichtsengelen. En die oordeelswinden corresponderen met de vier windrichtingen. Daniël 7, vers 2. Dat zijn de 1402 van de herziene statenvertaling. En dan lezen we in vers 2 en 3. Het gaat om dat gezicht van die vier dieren. En Daniël gaat dan vertellen wat het visioen is, wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En je zou zee hier als beeldspraak van de volk kunnen zien. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Nou, we weten dat die vier dieren te maken hebben ook uiteindelijk met machthebbers. Die leiden uiteindelijk naar machthebbers toe die we ook in de eindtijd terugzien. En ook is een teken van oordeel. Dat is wat je hier dan uiteindelijk terugziet. Is het ook nog van belang om even te gaan naar Jeremia. Jeremia 49, dat was het 1278. Jeremia 49. Puur even een aantal teksten ter illustratie wat hier bedoeld wordt. En dan moeten we beseffen dat aanvankelijk dus dat oordeel in openbaring tegengehouden wordt. Dat breekt nog niet uit. Jeremia 49 vanaf vers 35, bladzijde 1278. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie ik ga de boog van Elam breken. En Elam is een gebied in de buurt van Babylon. Het staat, je zou het kunnen zien als dat staat voor Babylon. De keur van hun gevechtskracht. Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden van de vier einden van de wereld. Nou, hier komen we bijna tegen, hè? Vier winden. En die blijken dat oordeelswinden te zijn. En die komen van de vier einden van de wereld. Nou, dat staat dan weer op de windrichtingen. En ik zal hem verstrooien naar al deze windstreken. Er zal geen volk zijn waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen ontkomen. Wilde ik hier nog meer van lezen? Nee, dit was het eigenlijk. Het is voldoende. Dus hier zie je dus dat die vier winden staan voor oordeelswinden. Nou, dan weten we in ieder geval wat die vier engelen inhouden, wat die vier winden inhouden. Maar dan weten we ook dat die vier winden in Openbaring 7, waar we nu weer naar terug gaan, dat die niet losgelaten worden. En dat daar, voordat die 144.000 verzegeld zijn, waar komen we die vier winden dan wel weer tegen? Ja, dat is niet zo heel duidelijk. Maar het zou mijns inziens, mijn opvatting vinden die uiteindelijk terug in de vier bazuinen, zoals we die in Openbaring 8 tegenkomen. Kijk maar mee, Openbaring 8. Daar zien we dan vanaf vers 6 staan dat daar zeven engelen zijn, die zeven bazuinen hadden en die zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En als dan de eerste engel op de bazuin blaast, komt er hagel en vuur vermengd met bloed en dat wordt op aarde geworpen en dan komt er ook nog brand. Bij de tweede bazuin, als die door de engel geblazen wordt, dan wordt er een soort berg, die van vuurbranden in de aarde geworpen. En dan wordt het derde deel van de zee, wordt bloed. En dan sterft een heel deel in de zee. En bij die derde engel, zie je dat er een grote ster uit de hemel, als een brandende fakkel komt te vallen. Dan is het water niet meer drinkbaar. En bij de vierde engel zien we toch ook wel weer dat de hemel verduisterd wordt, de hemellichamen. En het wordt dan uiteindelijk in vers 13 afgesloten met het eerste wee. Wee, wee, hun die de aarde bewonen. Waarvan we wisten, hè, als je de aarde bewoont, dan behoor je tot de goddeloze. Vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Wat je ziet is dat deze eerste vier bazuinstoten apart genomen worden van de andere drie bazuinstoten. Wat er dus op zou kunnen wijzen, dat dit dus de vier oordelen zijn, de oordeelsgerichten zijn, waar dan uiteindelijk in Openbaring 7 vers 1 over wordt gesproken, wanneer het gaat over de vier winden van de aarde, die uiteindelijk schade en oordeel komen te brengen. Dus nogmaals, die vier winden van de aarde, die oordeelsgerichten brengen, die zou je kunnen zien, en dat is heel aannemelijk, als de eerste vier van de zeven bazuinstoten. Nou goed, hebben we weer in ieder geval wat duidelijker gekregen. Dan gaan we naar het tweede vers van Openbaring 7. En dan heb je dus al vier oordeelsengelen en dan komt er nog een vijfde engel aan. En ja, die gaat die vier engelen dus een halt roepen. Want dat lezen we in vers 2 en ik zag een andere engel opkomen, dus een vijfde engel, van waar de zon opgaat. Hij komt dus uit het oosten. Nou, daar heb ik nog een aantal teksten bij, maar die gaan we niet lezen. Ik denk dat voor de meesten van u, het staat ook anders wel in de aantekening, het oosten is de plaats van de opgang, van de zon. Ook de plaats die synoniem staat aan de hemel. Vanuit het oosten zal ook in de laatste dagen Gods heerlijkheid komen. Nou, die engel komt vanuit het oosten. Die komt uiteindelijk vanuit het oosten, vanuit de plek waar uiteindelijk ook de verlossing zal komen. Je zou kunnen zeggen, hij is een heraut van God. Hij is een bode van God. Dus uiteindelijk is het zo aan de ene kant. Via dus oordeel. Die vier engelen oordeelsgerichten komen brengen. Aan de andere kant via die ene engel. Die dan komt. En die op een gegeven moment gaat zeggen. Ho ho, start nog niet met die gerichten. Want we gaan eerst mensen verzegelen. Hij komt als het ware verlossing brengen. Zoals er uit het oosten verlossing zal komen. Zo komt die engel daar eigenlijk al als een soort bode van. En die gaat zeggen van ja, we gaan die 144.000 verzegelen. Nou, dat is toch nog wel aardig. Gaan we toch maar doen. Ga toch nog even naar Ezechiël 43. Ezechiël 43, bladzijde 1378. Om dat plaatje toch maar weer compleet te krijgen. Ja, goed, we weten dat dat hele boek Openbaring bol staat van de beeldspraak uit het Oude Testament. Gigantisch veel tekstverwijzingen vinden we in het Oude Testament of in Openbaring naar het Oude Testament. Hebben we het hier over Ezechiël 43? Ezechiël 43, bladzijde 1378. Ezechiël 43 lezen we vanaf het eerste vers. En daar staat dan het volgende. Daarop leidde hij mij, en mij is natuurlijk Ezechiël, naar de poort die naar het oosten gekeerd was. Dus hij kijkt dan naar het oosten, de kant op waar de zon opgaat. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten. Gods heerlijkheid komt dus vanuit het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En als je denkt aan machtige wateren, denk ik gelijkertijd ook aan het hemels Jeruzalem, waar ook die wateren zullen stromen uit de troon van God. En de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En dat is een positief iets. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij vanuit ontzag met het gezicht de aarde. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig zal wonen onder de Israëlieten. Zij die het huis van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij en hun koningen met hun hoererij, met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogte. Nou, wat we hier zien is dat eigenlijk daar een geluid klinkt en zich een situatie voordoet die lijkt op oordeel, maar uiteindelijk blijkt het dat de heerlijkheid van God komt en dat hij het huis van Israël vervult en dat God altijd te midden van zijn volk woont en er, hè, mag je ook concluderen, vrede zal zijn. Nou, en zoals dan uiteindelijk God uit het oosten komt, zo zie je die engel dus in Openbaring 7, waar we nu weer naar terug gaan, zie je als een heraut van God. En dat hij een heraut van God is, dat zie je ook omdat hij het zegel van de levende God bij zich heeft. En als je het zegel van de koning had, dan beslist hij ook namens de koning. Dat zegel, dat had zeggingskracht namens de koning. Nou, lezen we weer even in Openbaring 7 vers 2. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, de plek van de opgang, de plek ook van waaruit God Christus zal komen, met het zegel van de levende God. Hij spreekt dus namens God, hij heeft het gezag van God. En hij riep met luide stem, dat draagt zijn gezag ook uit, tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En dan zegt hij het volgende, die schade wordt dan toegebracht door die winden. En zij brengen geen schade toe aan de aarde, ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Ja, dan zijn we dus ondertussen alweer bij het derde vers aanbeland. Nou, die winden, het is niet zozeer een windstilte, het is meer dat die winden oordeelswinden vertegenwoordigen. Het is niet zozeer een windstilte zoals we hier wel eens kennen op een windstille dag, maar het gaat hier om dat die winden staan voor oordeel en het oordeel komt nog niet over de aarde. Maar als het oordeel wel over de aarde komt, dan zal er schade toegebracht worden aan de aarde, aan de zee en aan de bomen. En dat hebben we dus net terug kunnen zien in die eerste vier bazuinen. Daar zagen we dat er schade aan de aarde, aan de zee en de bomen toegebracht werd. Maar goed, daar wordt dus hier wordt dat schade toebrengen uitgesteld. En dat wordt gedaan om de gelegenheid te bieden om de dienaren van onze God aan hun voorhoofd te verzegelen. Nou, en die dienaren, als we daar dan even verder op ingaan, dat letterlijk zijn dan slaven. Het zijn slaven van God. En zij worden verzegeld. En die verzegeling, zo zien we uiteindelijk ook in het vervolg van Openbaring, dat biedt een bepaalde bescherming. Nou, dat kun je eerst in Openbaring terugzien, maar dan zullen we straks toch ook weer naar Ezechiël teruggaan. En dan lezen we in Ezechiël 9 vers 4, dat die verzegeling een bepaalde bescherming biedt. En het is aardig om te weten dat vroeger, als men een teken op het hoofd kreeg, we zitten eerst nog in Openbaring, Openbaring 9 vers 4. Als je slaaf was, dan werd er een teken op je voorhoofd aangebracht dat je je eigenaar toebehoorde. Als je soldaat was, dan werd het teken op je hand toegebracht. Dan is het wel even aardig om eerst nog even naar Openbaring 14 te gaan en dan naar Openbaring 9. Als we dan toch even hebben over dat teken toebrengen. Het gaat dan meer niet zozeer om van wat dat teken nou is, want daar heb je altijd discussies over. Tegenwoordig zeggen ze dan een chip onder je hand en dat soort dingen. Ja, daar gaat het dus niet om. Het gaat er dus niet zozeer om wat dat teken is, maar wel meer wat dat uitdrukt. Ik vind het ook allemaal niet zo heel erg interessant. De tijd zal het wel leren. Kijk maar eens in Openbaring 14, vers 9 tot 11. Even kijken hoor, was dat nou wat ik bedoelde? En dan lezen we, ja dat bedoelde ik wel, het volgende. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd, men is dus een slaaf van het beest, of op zijn hand ontvangt, of men is een soldaat van het beest. Men is een slaaf, je hebt het voetvolk, gewoon net, je hebt gewoon het volk, maar je hebt ook een soldaat, strijders. Dat zie je, dat is mooi om te zien, hè? Aan de ene kant op het voorhoofd, dan is men dus een slaaf. En op de hand is men een soldaat. Nou, als je dat teken ontvangt, dan zal je ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Dat is eigenlijk ook trouwens iets wat in de oorlogvoering in de wereld normaal gebeurt. In de Tweede Wereldoorlog koos het Duitse volk massaal voor Adolf Hitler. En je had de soldaten, die werden uiteindelijk aangevallen en vernietigd door andere soldaten. Maar je had ook het volk dat, ik denk aan Dresden, wat natuurlijk vreselijk is wat daar gebeurd is. De steden werden ook gebombardeerd. Die proefden van de gramschap van de geallieerden, om het zo maar te zeggen. Nou, hier is het zo dat mensen proeven van de gramschap van God als zij zich conformeren met de macht van het beest. Nou, dat even over die verzegeling. Waarbij het dus meer gaat over welke rol je voor iemand hebt. Men is dus of een slaaf of een soldaat. En als je het dan hebt over de 144.000, die worden dus verzegeld op hun voorhoofd. En dat zijn dus slaven, dienstknechten van God. Dat zijn dus niet mensen die met het zwaard tekeer gaan. Sterker nog, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de twee getuigen, die worden uiteindelijk zelfs omgebracht. Nou goed, dat is even wat betreft die verzegeling. En die verzegeling biedt dus, en daar hadden we dus over, een bepaalde bescherming. Daar kunnen we inderdaad iets over lezen in Openbaring 9 vers 4. Daar zien we dat die verzegeling juist voor de mensen die verzegeling niet hebben, dat dat allemaal een beetje beroerd is. En dat doet dan ook gelijk weer denken aan dat teken op de deurposten, het bloed op de deurposten van het volk Israël in Egypte. Dat bracht ook bescherming. En in Openbaring 9 vers 4 lezen we dan, en tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant, of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Dus wie niet het zegel heeft, die daar wordt schade aan toegebracht. Nou, en die worden dan gepijnigd op een manier zoals verder in dit gedeelte wordt beschreven. Ook verderop zien we trouwens nog wel in Openbaring 14 vers 1 tot 7 de bescherming die het zegel biedt. Namelijk, het biedt uiteindelijk behoud. Nou, dat is natuurlijk in onze situatie ook. Wij zijn innerlijk verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat betekent dat je de zekerheid van behoud hebt. Nou, het zegel van de 144.000 zorgt er ook voor dat die 144.000 weten dat ze behouden zijn. Dat is ook een teken van behoud. Kijk maar in Openbaring 14, vers 1 tot 7, dan worden we meegenomen naar de hemel. En wie staan er dan in de hemel? En daarin zien we trouwens dat de 144.000 onderscheiden moeten worden van de menigte zoals we die in Openbaring 7, vers 9 tegenkomen. Daar gaat het om een grote menigte die niemand tellen kan, die in de hemel staat. En in Openbaring 14 gaat het over de 144.000 die we in de hemel tegenkomen. Nou, dan lezen we even kort het volgende in Openbaring 14. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Zij zijn zijn slaven. Zij zijn de slaven, de dienaren van Yahweh. Nou, en dan gaat het nog zo even verder. En dan zie je uiteindelijk het volgende in vers 4. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn. Want zij zijn maagden. Ze hebben zich dus onthouden van seksualiteit. Zie je ook wel ergens trouwens bij Paulus terug. Hè, die met het oog op de naderende dag des Heren. De naderende eindtijd zegt van joh, het is beter om in deze tijd niet te trouwen. Hè, zie je daar de verwantschap ermee? Nou, deze mensen zijn daadwerkelijk niet getrouwd. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Dus de 144.000 zijn ook de eerstelingen die door God gekocht zijn uit de mensen. De eerstelingen. Dus er volgen er nog meer. Wat zijn degenen die dan volgen? Nou, die vinden we dus sowieso in Openbaring 7 vers 9 tegen wanneer er gesproken wordt over de grote menigte die niemand tellen kan. Nou, en dan kom je dus uiteindelijk op het punt waarvan je zou kunnen zeggen, wellicht worden die 144.000 over de aarde uitgezonden om het evangelie te verkondigen. En zijn zij uiteindelijk op een gegeven moment ook de oorzaak ervan dat daar een grote menigte is die niemand tellen kan. En die hoogstwaarschijnlijk, afgaande op het feit dat zij witte klederen hebben, maar ook palmtakken hebben. Witte klederen ziet op priesterschap. Palmtakken ziet op het Loofhuttenfeest. Een feest wat natuurlijk toch vooral voor Israël bedoeld is. Waarvan je zou kunnen denken dat het toch ja eigenlijk ook wat betreft die grote menigte als je het zo bekijkt. Toch wel echt op lijkt te duiden dat het daar om Israël gaat. Zijn er dan geen gelovigen uit de volken? Jawel, die zullen er zeker zijn. Echter, we moeten ook wel weer beseffen hoe het boek Openbaring bedoeld is en waar het op inzoomt. Het boek Openbaring belicht een bepaald aspect van Gods plan in de eindtijd. He, dat laat niet alles zien. Het toont niet de hele werkelijkheid. Maar het focust zich met name op het volk Israël. Dus de 144.000 eerstelingen door God uitverkoren om te gaan geloven. Ja, dan zouden we eventueel nog naar Ezekiel gaan voor die verzegeling. Maar ik zit even naar de tijd te kijken. Ja, het staat in de aantekening, maar u mag ook meeschrijven. Als u dan nog iets over die bescherming van die verzegeling wil lezen, hoe dat werkt, dan kunt u dat nalezen in Ezekiel 9 vers 4 tot 6. Dat gaan we nu niet doen. Maar dan kunt u lezen in Ezekiel 9 vers 4 tot 6. Tot 6. Ezekiel 9, vers 4 tot 6. En dan denk ik dat we over die verzegeling wel voldoende hebben gezegd. Ik denk nog wel dat je ook nog zou kunnen gaan naar Openbaring 22, vers 4. Openbaring 22, vers 4, want daar vinden we dat zegel in feite ook terug. Daar worden we meegenomen naar het hemels Jeruzalem. En daar gaat het over de dienstknechten die God zullen dienen in het hemels Jeruzalem. En er staat er over hen. En zij zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dus dat is dat zegel. Dat zegel, hè, dat is dus een zekerheid dat je uiteindelijk in het hemels Jeruzalem aankomt. Nou, en daar zal geen nacht zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Dus ja, als die zon verduisterd wordt, dan zullen ze zeggen van die verduisterd ons nu wel. En nu zitten we in het duister, maar straks zullen we verlicht worden door God. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nou, dat wat betreft die verzegeling. Hè, de betekenis van die verzegeling. Ik denk ook niet dat je heel erg moet gaan zoeken hoe men verzegeld wordt. Ik denk veel meer dat het gaat om de boodschap erachter. Ben je een slaaf van God, verzegeld aan het voorhoofd, of ben je in die tijd een slaaf van het beest, teken van het beest op je voorhoofd, of ben je een soldaat van het beest, het teken van het beest op je hand? He? Dat is wat erop duidt. Dat is de vraag. Dat is ook de vraag die men zich in die tijd af moet vragen. De vraag die men zichzelf moet stellen. Nou, dan gaan we naar het vierde vers van Openbaring 7. Nou, en dan gaat het om het aantal van hen die verzegeld worden. Dat is ook altijd wel weer een leuk punt. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Gaat het er nou om dat het er precies 144.000 zijn? Nou, het zou best kunnen zijn dat het er precies 144.000 zijn. Dat kan. Dat kan. Er zit echter ook alweer een heel symbolisch karakter in. 144.000 is een volheid van Israël. We vinden daar 2 keer 12 in terug. 12 keer 12 keer 10 keer 10. 12 duidt op het volk Israël. He, nog een keer 12, een volheid. En 10 keer 10. En 10 is het getal van een volmaaktheid. Dus de 144.000 ziet in haar betekenis op Israëls volheid. Nou, zou je kunnen zeggen, dit staat voor het ganse Israël. Oftewel, het Israël dat gelooft. En uiteindelijk zien we dat Israël dat gelooft natuurlijk. Als je ervan uitgaat dat Openbaring 7 vers 9 toch vooral gaat om gelovigen uit Israël, zie je dat ganse Israël ook groeien. Maar ik denk dat het hier, die 144.000, echt duidt op Israëls volheid. Op Israëls volheid wordt ook elders in de Bijbel gesproken, namelijk in de Romeinenbrief. En het is goed om daar in ieder geval ook nog even naartoe te gaan. Romeinen 2. Romeinen 2 vers 28, bladzijde 7, 1060. Dus, nou ja, het kan zijn dat het letterlijk 144.000 zijn. Ik wil daar niet over gaan twisten. Maar ik denk ook dat daar een mooie betekenis in zit van dat het hier gaat om het ganse Israël. Het Israël dat behouden is. En hoe je nou tegen Israël aan moet kijken, hè, vanuit het punt in de eindtijd. Wat God als daadwerkelijk Israël beschouwt, is het dus interessant om weer even terug te gaan naar het Bijbelboek waar we eerder zoveel jaren bij stil hebben gestaan, Romeinen. En dan beginnen we bij Romeinen 2 vers 28 en 29 allereerst. Want dan gaat het er nou om van, ja, wie is nou een Jood? Wie behoort nou uiteindelijk Israël toe? Een Jood ziet op de individuele Israëliet. Want niet hij is Jood, die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis, die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood, die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. De ware Jood, de ware Israëliet, is hij die in Christus gelooft. Is niet degene die het van afkomst is, maar die in Christus gelooft. Hey, hadden we ook al niet eerder in de evangelie gezien dat het er eigenlijk niet zozeer omgaat wat je etnische afkomst is, of je vervolgd wordt of niet. Het gaat er vooral daarom of je gelooft of niet. Daarin zie je ook dat de ene broeder uit Israël tegen de andere op zal staan. De ongelovige broeder uit Israël zal opstaan tegen de gelovige broeder. Geloof en ongeloof staan tegenover elkaar. Het gaat niet om of men uiterlijk een Jood is, maar of men innerlijk een Jood is, of men gelooft. Dan behoor je voor God tot Israël. Want, zo lezen we in Romeinen 6, 9, Romeinen 9, vers 6 tot 8. Het volgende. We hebben uitgebreid bij stilgestaan, alweer denk ik een paar jaar terug. Waar blijft de tijd, hè? Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, alsof er niemand uit Israël behouden zou worden, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Wie zijn dan wel Israël? Ja, dat zijn, lezen we, de kinderen van de belofte. Dat zijn de kinderen die uit geloof verwekt worden. Want, dat lezen we in vers 7, ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Hè? Ook niet omdat ze vleeselijk nageslacht zijn. Maar alleen dat van Isaac zal hun nageslacht genoemd worden. Dus dat wat uit geloof verwekt is, wat naar de belofte is. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Die uit de belofte van Christus leven. Die uit geloof leven. Dat is het ganse Israël. Zo moet je daar tegenaan kijken. Wat is Israël in die tijd? Dat zullen voor God uiteindelijk de gelovigen zijn uit Israël. Tot slot nog een ander gedeelte in Openbaring of in Romeinen. Romeinen 11 vers 25 en 26. Romeinen 11 vers 25 en 26. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Hè, totdat het aantal van de gelovigen die op dat moment uit de volken zijn, hè, om Israël tot jaloersheid te verwekken, tot dat aantal vol zal zijn. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Heel Israël zal zalig worden, maar dat heeft dan betrekking op zij uit Israël die geloven en de Heere als hun Messias aannemen. Goed, dat is natuurlijk ook voorwaarde voor ieder mens uiteindelijk tot behoud om in Jezus Christus te geloven. Gaan we weer terug naar Openbaring 7. Nou, hebben we nu iets gezegd over die 144.000. Hè? Het gaat daar niet zozeer dus om het letterlijke aantal, maar meer om de betekenis van de getallen die gegeven worden, zoals dat wel vaker in de Bijbel het geval is. En dan gaat het vervolgens om de namen die genoemd worden. Nou, we gaan niet al die versen helemaal lezen. Ik wil daar een paar opmerkelijke zaken uithalen. Er zijn verschillende geslachtsregisters in de Bijbel. En in verschillende samenstellingen, maar we willen ons even beperken tot een aantal opvallende zaken in het geslachtsregister, zoals we dat hier in Openbaring 7 tegenkomen. En dan begint het ermee in Openbaring 7 vers 5, dat niet Ruben als oudste als eerste genoemd wordt, maar Juda. En dat is eigenlijk ook logisch, want uiteindelijk komt Christus uit Juda en Christus is de eersteling van alle die geloven en die uit de dood opstaat. Niet voor niets lezen we in Openbaring 5 vers 5 ook. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Christus is de eerste overwinnaar en dan zullen er volgen uit Israël die ook mogen overwinnen. Dus niet Ruben, maar Juda wordt als eerste genoemd omdat Christus uit Juda kwam. Ook zien we in Openbaring 7 vers 7 dat Levi genoemd wordt. Levi werd normaal niet genoemd in de erfdelen, maar wordt hier wel genoemd. En zou dat niet mee te maken hebben dat uiteindelijk Gods heiligdom, het hemels Jeruzalem, op de aarde neerdaalt? En uiteindelijk ook, zou dat er niet op zien dat waar Juda als eerste genoemd wordt, waar geduid wordt op het koningschap van Christus, wat overgenomen mag gaan worden door het volk Israël, dat dit ook geldt voor datgene waar Levi voor staat, namelijk voor het priesterschap, dat het volk Israël een koninklijk priesterschap zal bekleden en dat uiteindelijk de hele wereld zal veranderen doordat het hemels Jeruzalem op aarde neer zal dalen. Hè? En dat God te midden van de mensen woont, dat Gods heiligdom op aarde komt. Zou dat hier niet dan een duiding van kunnen zijn? Nou, dan verder lees je nog in 7 vers 8, Openbaring 7 vers 8, dat Ephraim niet genoemd wordt in het hele rijtje, maar dat Jozef genoemd wordt. Ja, Ephraim, daar kunnen we sowieso voor over zeggen dat Ephraim stond voor de 10 stammen in hun zondige staat. Die worden niet genoemd. Overigens geldt het ook, Dan wordt ook niet genoemd, de stam Dan. En de stam Dan, daar weten we van dat hij als eerste stam tot afgoderij verviel. En in plaats van Ephraim, die dus niet genoemd wordt, zien we dat Jozef genoemd wordt. En dat is ook niet zo heel erg gek, want zien we uiteindelijk niet dat Jozef, uiteindelijk misschien wel de eerste koning van Israël was, als onderkoning van de farao. En is Christus ook niet een type van Jozef verworpen, maar uiteindelijk toch de hoogste plaats gekregen. Nou, zo denk ik dat daar misschien ook wel in die namen ook wel een boodschap terug te vinden is en dat bewust zo bedoeld is en bewust zo die namen gegeven zijn.
Broeder.
Ja?
Mag ik u nog even vragen?
Ja hoor.
Dan.
Mm-hmm.
Wat zei u daar net over?
Dat die als eerste tot afgoderij vervallen zijn.
En waar staat dat?
Weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Maar ik kan het voor een volgende keer voor u nazoeken.
Oké. Want de geschiedschrijvers op deze wereld, die beweren dat Dan naar het zuiden is gegaan. En vandaar dat Afrika met al zijn ziekten en pestilentiën en alle narigheid daarmee bedoeld wordt.
Oké, het zijn de geschiedschrijvers van de wereld en ik doe mijn Bijbelse geschiedschrijving.
Die zijn dus, en dat zou dus best kunnen, dat Dan naar het zuiden is getrokken.
Oh, vandaar dat het hier niet genoeg, ja. Ja, nou ja, het zou kunnen, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest.
Nee, maar
ja.
al eens gelezen.
Ja. Ja. Ja, in ieder geval in de Bijbel is terug te vinden dat dan als eerste tot afgoderij viel. En dat er een reden zou kunnen zijn dat. Hè. Kijk, ik zeg het ook allemaal met een slag om de arm, waarom de bepaalde dingen wel of niet genoemd worden. Ja. Kijk, weet je, het feit is, het staat er niet zwart op wit uitgelegd, dus er blijft altijd toch een beetje interpretatie. Ja, ja, menselijke geschiedschrijving is natuurlijk helemaal een interpretatie.
Dat zou natuurlijk wel een hoop verklaren.
Ja,
dat mag je nooit zeggen.
Nee, dan zetten we die zwaktes wel heel erg makkelijk weg, om even plat te zeggen, ja. Ja, ik ben daar niet zo, ik ben sowieso niet zo van de conspiracies hoor, maar ben ik misschien wat te nuchter. Nee, dat wil ik niet zeggen, want daarmee zet ik u gelijk weer in de hoek neer, dat is niet aardig.
Dan wat ook.
Daar ben ik misschien wat te klein gelopen voor. Wat zeg je?
Dan wat ook vergeleken met de slang bij de zeven van Jacob vallen.
Oh, dat zou best kunnen, dat klinkt niet echt positief. Het is de moeite waard om dat eens na te gaan, om uit te zoeken. Ja, maar goed. In ieder geval, waar het wel om gaat. De boodschap, in ieder geval uit dit gedeelte, lijkt toch heel duidelijk te zijn dat God met deze 144.000 een koninklijk priesterschap heeft gevormd, zonder smet van zonde of afgoderij. We hebben net ook al iets gelezen over dat ze zich niet met vrouwen, niet met vrouwen bezig zijn geweest in Openbaring 14. En dan is het ook nog even aardig om Openbaring 20 vers 6 daarnaast te leggen. Openbaring 20 vers 6. He, dat zij een koninklijk priesterschap toebehoren. En dan zien we uiteindelijk, he, dat degene die het beest in zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet van het beest niet op hun voorhoofd hadden ontvangen, dat die weer levend worden. Dat zijn dan degenen die gestorven zijn. En er staat dan over hen in vers 6: zalig en heilig is hij die deel heeft aan deze eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En we zouden hen in ieder geval kunnen zien als een koninklijk priesterschap. En nogmaals, van waaruit het ook kan zijn dat zij, in ieder geval zijn zij de eerstelingen van een hele groep gelovigen, die dan wellicht in Openbaring 7 vers 9 en 10 worden genoemd. Een eerste groep van een hele grote groep gelovigen die uiteindelijk voor Gods troon in de hemel mogen staan.
Zijn dat dan die 144.000?
Ja. Dat zijn de eerstelingen, hè, dat vind je dan dus in Openbaring 14, even kijken hoor, in Openbaring 14 terug, laten we daar toch nog even naartoe gaan voor de duidelijkheid. Hè, daar zien we ze in de hemel staan, laten we dat deel dan toch maar even lezen, dan hebben we het plaatje ook compleet, want we hebben het wel gefragmenteerd gelezen, maar het is soms goed om het hele zwikkie nog een keer te lezen en nog een keer te lezen, want dan blijft het ook tenminste beter in het kopje hangen. En dat heb ik natuurlijk al gedaan toen ik het aan het voorbereiden was. En dan ga ik er soms wat te snel doorheen. Terwijl het voor u denk ik wel even handig is om het dan gewoon nog een keer te lezen. Kijk, als ik het hier kon vertellen, dan is het voor mij allemaal niet zo nieuw meer, omdat ik het al heb gezien. Ja? En voor mij is het dan, of voor als je hier dan zit, dan zijn de dingen toch wel weer iets nieuwer, zeg maar. Nou, Openbaring 14. En ik zag, en zie, het lam stond op de berg Sion. Daar moesten we laatst ook eerder, hè, in een van de profetieën ook je toevlucht zoeken. En bij hem zie je al die lijntjes trouwens lopen. Hè, daar word je gek van. Als je ze allemaal moet gaan volgen, dan zijn we wel over één tekst een hele dag bezig. En bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Dat is dus het zegel. En ik hoorde een geluid uit de hemel als een geluid van vele wateren. En als het geluid van een zware donderslag, denk ik ook weer aan de vele wateren uit Ezechiël waarover we gelezen hebben. Volgens mij was dat Ezechiël, ja. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citer spelen. En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God. Deze zijn dus gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En dan zien we dus dat er later, maar dat is dus eerder in Openbaring, ook nog mensen gekocht zijn. En dan komen we bij het gedeelte waar we de volgende keer uitgebreider bij stil willen staan. Waar we nu nog wat kort over zeggen. Dan zien we dus dat er later meer vrijgekocht zijn. En dan lezen we Openbaring 7 vers 9. En dan zie je dat de eerstelingen worden gevolgd door een enorme oogst. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, je kunt ook zeggen afkomstig uit alle naties. En we moeten wel bedenken, dat het blijkt natuurlijk altijd een lastig gedeelte. Waarvan je zegt van, ja, wie zijn dat nou precies? Uit alle naties kan betekenen mensen die afkomstig zijn uit die volken. Maar we weten ook dat Israël onder de naties verstrooid is. Dus daar kan het ook heel makkelijk over gaan. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het Lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En die witte gewaden en die palmtakken, ja, dat kan dan toch wel weer duiden op afkomstig uit het volk Israël. Het kunnen ook proselieten zijn. Nou, en zij riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Wat denk ik belangrijk is om te weten, is dat die eerstelingen, die 144.000, uiteindelijk gevolgd zullen worden door nog een hele grote schare die niet geteld kan worden, die uiteindelijk behouden worden. En uiteindelijk krijgt het geloof van die 144.000 gevolg onder een heleboel anderen. Nou ja, dan kun je de vraag stellen van, ja, als het hier in de Openbaring 7 gaat over alleen maar gelovigen uit Israël, ja, waar zijn dan hier de gelovigen buiten Israël? Maar daar zei ik eerder al over, in het boek Openbaring wordt toch vooral ingezoomd op Israël, net zoals dat in de profetieën het geval is. Hoe zit het dan uiteindelijk met de volken? Nou, dan gaan we afsluiten. Het is 2:15 geweest. Tijd om naar huis te gaan. En dan gaan we naar Jesaja 66. Dat is het laatste wat we lezen. Het wil niet zeggen dat er alleen maar uit Israël behouden worden, maar uiteindelijk zullen er veel meer volgen, ook uit de volken. En misschien maakt Jesaja 66 wel een beetje duidelijk hoe we Openbaring 7 vers 9 en verder moeten bekijken. Jesaja 66, bladzijde 1176. Jesaja 66 vanaf vers 18. Het laatste deel van Jesaja, van het enorme lange boek Jesaja. Kijk, en hier gaat het gewoon over de volken die bijeengebracht worden. De tijd komt, Jesaja 66 vers 18, dat ik alle volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken op hen aanbrengen. Ze zullen zijn eigendom dus zijn. Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidevolken. Tarsus, Pul, Lut, de boogschutters naar Tubal, Javan, de ver afgelegen kustlanden die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. Daar zie je dus een afvaardiging gestuurd worden om Gods heerlijkheid onder de heidenen te verkondigen. De evangelisatietaak is uiteindelijk weggelegd voor het volk Israël. Maar er gebeurt dan nog meer. Want zou het misschien niet zo kunnen zijn dat daar dus 144.000 zijn, die uiteindelijk uitgezonden worden onder de heidenvolken om Gods naam te verkondigen. En wat gebeurt er dan? In vers 20 lezen we dan: en zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heer. Dus er zullen uit die heidenvolken, onder de heidenvolken verstrooide Israëlieten, zullen dan, als we dit toepassen op de 144.000, door die 144.000... bij God gebracht worden. En dat zou dan die menigte kunnen zijn die niemand kan tellen. En ze zullen al uw broeders, mede-Israëlieten, uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heer. Op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heer, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de Heer brengen. Dus even samenvattend, Er komt een tijd dat God alle heiden, volken en talen bijeen zal brengen. Echter, voordat dat gebeurt, zal er sowieso een afvaardiging door God gestuurd worden onder de volken. Dat zouden we kunnen zien als de 144.000. Die zullen Gods heil verkondigen onder de volken. En die zullen tegelijkertijd vanuit die volken broeders meenemen, mede-Israëlieten meenemen, uiteindelijk tot naar God toe. En dat is dan wat we naar alle waarschijnlijkheid ook zien beschreven worden in Openbaring 7, waarin de eerste 144.000 als eerstelingen zien. En dan vervolgens heeft dat tot gevolg dat er uiteindelijk een grote menigte is die niemand kan tellen. Die 144.000 mogen als gids zijn om mensen tot God te leiden, om mensen uit Israël tot voor Gods hemelse troon te brengen. Tot zover.
Sebastian,
ja.
Zie je dit gebeuren voordat Christus weer komt of na de tijd?
Ik zie het gebeuren toch wel voor de tijd van Christus plaatsvinden. Zeker ook als je dit in het verlengde legt van het Bijbelboek Openbaring. Echter, het blijft natuurlijk wel lastig om bepaalde zaken te duiden en te plaatsen. Maar wat hier zo beschreven staat, dan zie ik zelf een verwantschap met wat er aan het einde van Jesaja staat, met wat we hier in Openbaring zien. Dat er uiteindelijk een grote menigte is die niemand tellen kan, hè, die tot geloof komt. Ja. Ja, bedankt. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vandaag bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om van. Ja, dank u wel, Hemelse Vader, dat we zo bij elkaar mogen komen. Om uw woord te openen, om daaruit te leren, om daaruit opgebouwd te worden. Om te zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hoe moeilijk dat voor ons soms ook te begrijpen. Hoe moeilijk dat soms ook te snappen is voor ons. Maar dat we in ieder geval zien dat uw volk in die toekomst een bijzondere taak zal hebben. En dat u uiteindelijk, ook door uw volk, uw woord zal laten klinken in deze wereld. Maar dat het nog belangrijkste is dat uw zoon Jezus Christus zal komen. En dat deze aarde verlost zal worden. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Waarin geen verdriet, waarin geen rouw, waarin geen moeite, waarin geen pijn meer is. Dank u wel, Heer, dat wij in geestelijk opzicht reeds deze nieuwe wereld mogen toebehoren. Maar dan in die zin dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat we hemelburgers zijn. Dat we in de hemel geplaatst zijn. En dat we ook daarna uit mogen zien dat we met u verenigd mogen worden. In de hoogste hemel na ons sterven. Dank u wel dat u ons zo'n heerlijke uitzicht biedt. Ook al is het leven dan hier op aarde soms nog zo zwaar voor ons. Met tegenslag, met ziekte, met moeite en pijn. Er is hoop voor ons. Dank u wel, Heer, dat u ons die hoop geeft. Dank u wel dat u ook met ons mee wil gaan. Als we van hier gaan, dat u de naprediker wil zijn. Dat u een God bent die ons alle kent. Die weet wat wij nodig hebben. Die weet waar onze behoeften liggen. Die weet welke troost en welke kracht we van u nodig hebben. Dank u wel voor wie u bent. Amen.